Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen zingen op Psalm 69, dan van het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En wat volgt? Psalm 69, dan van het vierde vers. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Evangelie naar Matthäus, het tweede hoofdstuk. Matthäus 2. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder lezen wij uit Matthäus 2. En toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door den profeet: gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de volk vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd, wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd, en zie de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. En hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En al was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. En hij dan opgestaan zijnde, heeft het tot zich genomen, het kindeke en zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. Maar als zij hoorden dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover.
Gebeten bidden we samen de Heer om zijn zegen. Voor de tweede maal op uw dag, Heere, wilt u de gemeente samenbrengen in uw huis rond de verkondiging van het eeuwige evangelie. Wat is het een zegen dat u telkens weer met de boodschap van uw woord tot ons wilt komen. En wat maakt u het duidelijk dat u ons behoud op het oog hebt. Want telkens als we in de kerk rond uw woord samen zijn, dan staat u als het ware aan de deur van ons hart. Roept ons toe, dit is de weg. Wandel in dezelfde. En nu bidden we om het licht en om de leiding van uw Heilige Geest. Brengt u het woord in onze harten, opdat we, als het woord ons schuldig stelt, daarvoor zullen buigen. Maar ook zullen buigen als het woord ons spreekt van het enige middel tot behoud wat u geschonken hebt. Hem die in deze wereld wilde komen, die de weg ging van de kribbe naar het kruis en die alles gedaan heeft wat nodig is om verloren mensen zalig te maken. En waar het u nu behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken degene die geloven, dat bidden we of u ook vanmiddag in ons midden wilt zijn. Woord wilt gebruiken om kinderen, jonge mensen, ouderen te bekeren tot u. De harten van zondaren te richten op de God van alle genade. Opdat we op uw school onderwezen mogen leren om ons leven te besteden in uw dienst. Tot eer van uw grote naam. Bidden. Geef dat er ook onderwijs voor uw kinderen mag zijn. U kent hen, Heere, u weet ook waar ze gelegerd zijn en u kent de vragen van hun hart. We bidden, wil er vanuit de schriften antwoord op geven. En schenk hen door genade, oefening in het geloof, opwas in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Om in hem gevonden te worden en zich te verblijden in hem die is de grote profeet en priester en koning van zijn gemeente en die het zegt: ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Denk aan hen die hier niet kunnen zijn. U weet van zieken en ouderen naar de gemeente die niet in de gelegenheid zijn om met ons in uw huis te komen. We bidden of u hen wilt bezoeken met uw heil. Zegen hen die met ons meeluisteren. U bent immers aan tijd, nog aan plaats gebonden. U kunt het overal goed maken met uzelf. Wij en bidden om uw zegen voor al het werk dat in uw koninkrijk verricht mag worden. Zegent u de arbeid van de broeders van de kerkraad. Ga hen met uw heiligt voor. U bent de grote ambtsdrager in de hemel, en die vanuit uw volheid ook in de ambtelijke bediening wilt schenken wat nodig is. Wil ook in het midden van deze gemeente een dienaar van het woord schenken. Laat het gebed vermenigvuldigen. Uw woord is toch waar als u zegt, op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Heere, verblijd ons ook daarin met uw daden. Roep jonge mensen in uw dienst, die u gebruiken wilt bij de verbreiding van het heilige evangelie. U weet ook van ziekten onder de broeders. Daar zijn enkele dienaren van het woord door ziekte niet in staat om uw boodschap te brengen. We mogen aan u bevelen, in het bijzonder ook de oude broeder die in deze gemeente woonachtig is. Heere, eenmaal hebt u hem uitgezonden met de opdracht, ga heen tot mijn broeders. En nu het einde van de reis in zicht is, wil het oog van het geloof verlevendigen op u te zien, koning van de kerk, die het beloofd heeft dat u zult zorgen en dat u zeker zult zaligen allen die hun toevlucht tot u nemen. Wij bidden voor hen die een taak hebben in de gezondheidszorg en ook vandaag wellicht geroepen worden om daarin bezig te zijn. Schenkt u wat nodig is, Heere, wees hen nabij in het werk dat gedaan mag worden. Zegen het onderwijs wat aan de kinderen, aan de jongeren van de gemeente wordt gegeven, op de verschillende scholen, en sterk ook allen die bij die arbeid onder de jonge mensen betrokken zijn. U zegt in uw woord, werpt uw brood uit op het water, en ge zult het vinden na vele dagen, dat in die verwachting ook het werk onder de jonge mensen gedaan mag worden. Zegen het zendingswerk, zegen de evangelisatiearbeid. Denk aan allen die ook vanuit de kring van onze gemeenten gezonden zijn, om in woord en daad uw boodschap te brengen. Laat het middel zijn in uw machtige hand om uw koninkrijk te doen komen, in kracht en heerlijkheid, opdat uw naam zal worden verheerlijkt. Heren, we hebben veel van u te vragen en samen moeten we voor u belijden dat we niet verdienen dat u naar ons luistert. En toch vragen we of u aan ons gedenken wilt en ieder in zijn of haar omstandigheden. Wees met de rouwenden, vertroost het hart wat schreiend tot u vlucht en schenk ons samen uw zegen in luisteren en spreken. Hoor ons in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste rondgang, de diaconale collecte, is bestemd voor de deputaatschap, diaconale en maatschappelijke zorg. De tweede rondgang is voor de kerk. De derde rondgang is voor het pastorie- en onderhoudsfonds. Wij zingen nou de 118e psalm. Daarvan de versen 8, 11 en 13. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. En wat volgt de 118e psalm? Versen 8, 11 en 13. Thank you. spreekt het schriftwoord dat we vanmiddag met u met de hulp van de Heere overdenken, vindt u in het gedeelte wat ons gelezen is uit Matteüs 2, daarvan de versen 13 tot 15. Matteüs 2, vers 13 tot 15. Wij lezen daar het woord van God. Toen ze nu vertrokken waren, ziet de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlieg in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte, en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover. Het schriftgedeelte bepaalt ons bij de kruisdragende Christus in zijn vlucht naar Egypte. En dan net in de eerste plaats op een kruis dat naar Gods raad wordt opgelegd. We staan in de tweede plaats stil bij een kruis dat op Gods tijd wordt weggenomen. En we overdenken in de derde plaats een kruis dat door Gods genade wordt gedragen. De kruisdragende Christus in zijn vlucht naar Egypte, een kruis dat naar Gods raad wordt opgelegd. Kruis dat op Gods tijd wordt weggenomen. En een kruis dat door Gods genade wordt gedragen. De wijzen uit het oosten zijn weer vertrokken naar hun land. De geboren koning van de Joden is door hen gehuldigd. Het profetische woord dat vreemden uit verre landen zullen komen om zich te buigen voor Israëls koning, dat woord begint al in vervulling te gaan. Hoe zullen Jozef en Maria zich daarover verblijd hebben? Maar het is nog maar het begin van Jezus' heerlijkheid, waartoe hij komen zal door de diepe kruisweg van het lijden. Het zal door lijden tot heerlijkheid gaan, en reeds over de kribbe van Bethlehem valt de donkere schaduw van het kruis. Zoals Satan de heerlijkheid van het paradijs verdorven heeft, zo heeft hij ook de blijdschap in Bethlehem verstoord. In de Bijbel zien we het telkens, gemeente, dat de duivel erbij is als de Heere zijn heilige werken uitvoert. Ook in Jeruzalem sluipt hij rond en hij vindt in Herodes een gewillige handlanger. Deze Herodes zit op de troon van Israël. Hij is een Edomiet. Zijn vader heeft zich met geweld van die troon in Israël meester gemaakt. En de zoon die zijn vader nog in boosheid overtreft, die probeert zich met alle middelen en vooral met geweld te handhaven in het land van Israël, in het erfdeel van de Heere. In zijn hart is deze Herodes een heiden, maar hij heeft, om zijn zucht naar roem te kunnen bevredigen, voor de vorm de Joodse godsdienst aangenomen. En nu is de vraag tot hem gekomen: waar is de geboren koning van de Joden? Hij kende iets van de Messiasverwachting in Israël. En hij wist van hun verlangen naar een koning die hen van de vreemde overheersers zou verlossen. En het is Herodes, of hij bij het horen van de vraag naar de geboren koning van de Joden, zijn trouw, bald op bloed en geweld al voelde wankelen. Maar hij zal zich handhaven. Al menig een, in wie hij een mededinger naar de troon had gezien, had hij laten vermoorden. Daarom zegt hij tegen de wijzen: als het kind gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en hetzelfde aanbidden. Maar in zijn hart zegt hij, opdat ik het uit de weg zal ruimen. Satan smeet zijn boze plannen in het hart van Herodes. Geen mens weet ervan, maar de Heere ziet wel in het verborgen. En hij waakt over zijn heilig kind Jezus. In de nacht verschijnt een engel in de droom aan Jozef. En die engel brengt hem de boodschap: sta op, neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. De rechtmatige koning van Israël moet vluchten voor de onrechtmatige indringer, voor de goddeloze Herodes. Waarom toch is die heimelijke vrucht nodig? Heeft de Heere niet de macht? Heeft de Heere niet het volste recht om Herodes neer te werpen voor hij zijn plannen tot uitvoer kan brengen? Natuurlijk heeft de Heere die macht en het recht ertoe. Maar ook hierin moet Gods raad tot zaligheid van zondaren uitgevoerd worden, opdat het schriftwoord zal worden vervuld: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Geen plaats voor hem in de herberg. Geen plaats in het land van de Joden. Geen plaats voor hem. Dat is het leed dat druppel voor druppel de lijdensbeker van de Heer Jezus vullen zal. Omdat er in onze harten van nature geen plaats is voor God. Voor zijn zoon. Voor zijn rijk. En u moet de zoon van God naar Egypte, opdat er voor zondaren weer plaats zal zijn bij God. In het Kanaan van de rust, Egypte. Dat is het land waar het volk Israël vroeger in dienstbaarheid was. In harde slavernij. En Farao had het als instrument van de duivel op hun ondergang gemunt. En daarom is in de Bijbel Egypte eigenlijk het symbool van het rijk van de duisternis, van de machten van de dood en van de hel. En zie daar nu tegenover Kanaan. Daar wilde de Heere in zijn ontferming woning maken, ter wille van de komende borg en zalig maken. Want alles in de tabernakel en later in de tempel, dat wees immers heen naar Sion's vorst. Het was het huis van zijn vader. Dat stond in Kanaan, land van zijn erven. En nu? Naar Egypte. De zoon, de grote zoon van David, wordt verdreven, omdat de Edomiet op de troon zit. En nogmaals, het zal voor de Heere maar een wenk zijn. En Herodes stort met al zijn hoogmoed in de afgrond van het verderf. Maar nee, het kind in Bethlehem geboren is borg geworden voor hen die van nature geen volk van God zijn en geen deel hebben in het erfdeel van de Heer. Naar recht immers is ook ons deel het Egypte van de eeuwige dienstbaarheid van de duivel. En nu? Nu gaat koning Jezus naar Egypte. Nu moet hij vluchten naar het land van de dienstbaarheid. Nu wordt hij verstoten uit het erfdeel van God, omdat Herodes van nature op de troon zit. Ook in de harten van zijn kerk. En deze Herodesgemeente, die heeft ook vandaag nog vele geestverwanten. Zijn boze geest woont zelfs van nature in ons aller hart. Want het is onze Esaus aard om, hoewel kinderen van het verbond, toch ons eerstgeboorterecht te versmaden en om te zoeken naar hetgeen deze wereld ons bieden kan. Toen Herodes het evangelie hoorde in de vorm van de vraag, waar is de geboren koning van de Joden? Toen heeft hij even gesidderd, maar hij handhaafde zichzelf in de verharding van zijn hart. En wat verschillen wij van deze man, indien we elke week het evangelie horen en toch maar doorgaan, doorgaan in onbekeerlijkheid? Herodes was erg vroom. Hij verfraaide de tempel in Jeruzalem. Hij liet zich besnijden. Hij deed voor de vorm mee. Maar het was allemaal om zichzelf op de troon te kunnen houden. En misschien, gemeente, misschien verbergen ook wij wel onze vijandschap achter een masker van vroomheid. Maar onder mooie vormen en godsdienstige woorden zegt toch ons hart, wijk van mij, want ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. Ten diepste willen ook wij van dit kind niet weten. Want we voelen heel goed aan dat hij een bedreiging is van ons koningschap. Want sinds we de leugen van de duivel, u zult als God zijn, sinds we die leugen nagevolgd zijn, doen wij toch allemaal ons best om eigen baas te blijven. En we gaan er helaas aan voorbij dat we daarmee, net als Herodes, in feite de Heere Christus uit ons leven wegbannen. Hem uitwijzen uit het erfdeel waarop hij recht heeft. Hem ons hart, hem ons leven weigeren. En wat is het nodig voor ons om dat te leren zien? Wat nodig dat we onszelf leren mishagen in waarachtige droefheid naar God, om dan ook aan zijn voeten onze kroon in te leveren en te belijden. Heere, ik ben die mens, want terwijl ik leef onder de prediking van uw woord, terwijl ik iedere zondag weer de boodschap daarvan mag horen, terwijl ik leef bij het licht van het evangelie, ben ik toch een vijand van u en een vijand van uw gezalfde koning. Oh, als je dat gaat zien, dan ga je van harte je hoogmoed en onwil, je ongerechtigheden en schuld, je boosheid, voor God bekennen. Dan moet je eens zeggen, Heere, ik heb me uw toorn, ik heb me uw oordeel waardig gemaakt. O, dan is er enerzijds dat hartelijke veroordelen van onszelf, maar toch ook anderzijds een hartelijke betrekking op de Heere en op zijn genade, waardoor je toch blijft bedelen aan zijn troon. En wat een wonder, als die Heere je dan ook wil laten horen het evangelie van zijn genade, zelfs voor de grootste van de zondaren. Want hij doet degene die van harte leren belijden Gods erfdeel onwaardig te zijn, genade vinden in hem die naar Gods raad zijn kruis gedragen heeft in de vlucht naar Egypte. Hij wilde ingaan in de smaad van Godverlatenheid, in de smarten van helse benauwdheid is hij ondergegaan. Maar als de Vader daarna zijn Zoon uit Egypte terugroept, dan komt Christus niet alleen terug, nee. Want achter hem is een schare van gezochte en gevonden zondaren die hij door zijn verdiensten redt uit de slavernij van Egypte, uit het rijk van de vorsten der duisternis. We staan daarbij stil in de tweede plaats, als we zien dat het kruis ook op Gods tijd wordt weggenomen. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Matthäus citeert hier een woord uit de profetie van Hosea. We lezen daar immers in het 11e hoofdstuk, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Hosea herinnert aan de verlossing van Israël uit het diensthuis van Egypte. Door middel van Mozes had de Heere tegen de farao gezegd, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. En inderdaad, van al de volkeren van de aarde was Israël het volk waaraan de Heere zijn genade wilde openbaren. Nee, dat was natuurlijk niet omdat Israël enige waardigheid had boven andere volken. Dat was alleen Gods vrijmachtige, Gods verkiezende liefde. Hij zag Israël aan in de middelaar van het genadeverbond, die naar het woord van de belofte uit hen geboren zou worden. Daarom dus, omdat het volk Israël de Christus naar het vlees in zich droeg, daarom kreeg het de genadenaam, mijn zoon. Daarom had ook de dichter gezongen Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn rechten en zijn inzettingen. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En toen de Heere zijn volk Israël uit Egypteland uitleidde, toen hij het redde uit de slavernij waarin ze dreigden om te komen, toen deed de Heere dat alleen vanwege zijn naam. Toen deed hij dat vanwege zijn verbond, want het woord van de belofte door God in het paradijs al gesproken en later bevestigd aan Abraham, dat kon niet gebroken worden. En als het volk Israël in Egypte ondergegaan was, dan was bij wijze van spreken ook de Christus omgekomen. En om Christus wil dus, mocht het volk Israël uittrekken naar Kanaan, naar het beloofde erfdeel. Israël werd uit Egypte geleid omwille van hem die komen zou en die het volk in de lendenen droeg. En nogmaals, Israël in zichzelf aangemerkt had geen enkel recht op Kanaan. Kijk maar naar de woestijnreis. En het is zonder meer duidelijk dat ook het volk Israël zich eigenlijk in niets onderscheidde van de andere volkeren. Ook zij hadden een dwalend hart. Ook zij hadden een opstandig hart. En ook zij schepten vanuit zichzelf geen behagen in de wegen van de Heere. Zal dan ook ooit Israël uit Egypte, uit het land van de dood mogen uittrekken? Dan moet Jezus erheen. Dan moet hij worden uitgeworpen uit het erfdeel van God. Om te gaan naar Egypte. En in die gang naar het land van de duisternis wordt ons als het ware zijn gehele lijdensweg voor ogen geschilderd. Van eeuwigheid heeft hij gekozen voor een volk dat waard is om voor altijd om te komen in het land van de dienstbaarheid. Om om te komen door het geweld van de helse farao, zoals Guido de Bret dat heeft uitgedrukt. En het zou voor ons een verloren zaak zijn als koning Jezus niet naar Egypte was gegaan. Nu hij echter zijn kruis vrijwillig op zich heeft genomen en nu het op Gods tijd ook wordt weggenomen, nu is er de mogelijkheid voor de grootste van de zondaren om uit de duisternis van zijn of van haar zondaars bestaan verlost te worden. Het kind Jezus moest naar Egypte. Alzo moest de Christus lijden, vernederd worden. Reeds vanaf zijn geboorte. En zijn kerk moet mee. Ook nu nog. Dat geldt voor al de schapen van de enige herder. Want wij moeten leren waar onze afkomst ligt. Dat is in Egypte. Dat is in het verloren paradijs. In de zonde. Daarom gaat het nu met dit kind. In een weg van de diepte. En hoe meer u mag leren Christus te volgen, hoe kleiner en hoe slechter en hoe minder een mens gaat worden en ook worden wil. Het is de weg van zijn borgtocht om aan zondaren te doen zien waar de schuld ligt. Want zo alleen kan hij borg voor u worden om alle zonde, om alle schuld te voldoen. Ach, er zijn er hier misschien vanmiddag die in dit kind een mogelijkheid van zalig worden hebben gezien. U hebt zich misschien met de kerstdagen, of toch eerder, vol verwondering mogen blikken op hem die u verkondigd werd als de verlosser van zondaren. En toen u hem mocht zien, door de tralien van het woord van God, toen waren uw ogen zalig van het zien, omdat u nergens anders enig heil vinden kon. Maar wees er nu niet al te verwonderd over, als dat zalige blikken op de zaligmaker, op de geboren koning weer wordt weggenomen. En als er misschien een tijd in uw leven komt, dat u niet meer weet wat u geloven moet. Ja, uzelf misschien wel eens afvraagt. Heb ik eigenlijk wel ooit geloofd? Het is nodig dat we na Bethlehem in Egypte terechtkomen. Een weg die we nooit zouden kiezen. Weg die we ook niet geweten hebben. En toch, het kind is dierbaar in Bethlehem. Maar hij is niet minder dierbaar in Egypte. Ook daar is hij borg. En hij neemt zijn kerk mee in zijn vernedering. Want hij weet beter wat er gedaan moet worden om aan de wet van God te voldoen dan wij dat weten. Ach, als wij dat moesten zeggen, dan was het voor eeuwig kwijt. Want we liggen dieper verloren dan we zelf weten. En met de discipelen willen we nog al eens een tabernakel bouwen en veel te vroeg gaan rusten. Maar dat Jezus naar Egypte gaat, dat is nu tegelijkertijd tot rijke troost voor verloren zondaren. Anders zouden wij nooit uit Egypte verlost kunnen worden. Hij moest gaan, opdat ook voor ons de schrift vervuld zal worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ach, u hebt misschien al meer dan eens een vraagteken gezet. Achter de toezeggingen van de Heere, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En soms bent u misschien wel bijna geneigd om dat woord maar uit uw Bijbeltje te schrappen. Maar de Heere weet wat hij doet als hij zijn onuitsprekelijke gave voor een tijd aan zijn gunstgenoten onttrekt. Ach, u moet misschien klagen, ga ik voorwaarts, zo is hij daar niet. En ga ik achterwaarts, ik verneem hem niet. Maar de Heere heeft daar zijn bedoeling mee. Hij wil het bij ons doen worden. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Christus neemt zijn kerk mee in zijn vernedering. In een weg van ontdekking, opdat hij haar ook mee zou nemen in zijn verhoging. De Heere heeft zijn zoon ook weer teruggeroepen uit Egypteland. Dat gebeurde op Gods tijd, als hij lang genoeg ten nutte van Sion daar geweest is. Christus heeft ook daar in Egypte door God bepaalde tijd uitgediend. Toen riep zijn vader hem terug. Zijn werk was voldoende. Ook in Egypteland heeft hij aan het recht van God genoeg gedaan. Herodes sterft en het kind komt triomferend terug. Herodes is gevallen in de dood, maar het kind leeft. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En hij neemt bij wijze van spreken zijn vrijgekocht Israël mee naar het erfdeel van God. Naar het Kanaan van de rust. En straks gebeurt dat volkomen. Want Jezus wordt uit Egypte geroepen om in Israël de weg te gaan naar het kruis. Tot verzoening en tot wegneming van al de zonden van zijn gemeente. Hij wordt uit Egypte geroepen om straks ook in Israël te worden opgewekt uit de doden. Tot vele rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Hij moest en hij wilde ook de voorgestelde loopbaan tot het einde toe lopen om te verkrijgen. De vreugde die hem was voorgesteld, de verheerlijking van zijn vader en de zaligheid van vele aan hem gegeven zondaar. O zalig gemeente, om al zijn onrechtvaardigen, om als een goddeloze die meent te zullen wegzinken in het verderf, om dan te worden geborgen in hem en zich in het zaligmakend geloof te zien uitgevoerd uit Egypte in hem, in, door hem, vrij van Egypte, vrij van de dood, van de duivel en van de hel, en een recht gekregen op het eeuwige leven. Is dat ooit waar geworden in uw leven, in jouw leven, door het werk van de Heilige Geest? Zijn we, zoals Guido de Bret zo mooi zegt in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, zijn wij ontkomen aan de tirannie van Farao, welke is de duivel, om door Jezus bloed op weg te gaan naar het geestelijke Kanaan? Toen Herodes gestorven was, toen verscheen de engel van de Heere weer in de droom aan Jozef. En hij gaf hem de opdracht: sta op. Neem het kind en zijn moeder tot u. Trek naar het land Israël, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Herodes dacht het te winnen. Hij meende dat al zijn plannen gelukt waren. Want het bleef stil. Hij dacht niets meer te horen van dat kind wat geboren was zoals het door de wijzen uit het oosten was gezegd. Totdat het uur van God kwam. Toen Herodes de maat van zijn ongerechtigheden volgezondigd had, toen werd hij geroepen om rekenschap te geven van zijn rentmeesterschap. Geroepen om te oogsten wat hij had gezaaid. Machtig man. Een gevierd man. zich in zijn leven laten verheerlijken. Maar de mens die in waarde is, die zichzelf in zijn eigen waardigheid handhaaft, is, zoals de schrift het zegt, gelijk aan de beesten die vergaan. Gemeente, als wij weigeren om te buigen voor het geboren kind, als wij blijven in onze Herodes natuur, dan kunnen we denken het te zullen winnen. Ach, alles blijft misschien zo stil, zo rustig, zo voorspoedig in uw leven. Maar weet toch, het uur van Gods vergelding komt. En hoe verschrikkelijk is het dan om te menen het te zullen winnen en het dan straks op een onherstelbare manier te verliezen, zoals de tiran Herodes. De Heere kwam terug. Hij overwint al in zijn vlucht naar Egypte. En hij overwint helemaal door zijn wederkeer. Hoe kunt u het dan? Kun jij het dan nog tegen de Heere uithouden? Wat is de boodschap van deze geschiedenis ook? Lever uw wapens in. Kus de zoon, opdat hij niet torne en op de weg zal vergaan, eer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Want welgelukzalig zijn we alleen, als we het de Heere gewonnen geven, in dit heden van genade. Want dan mag je arm, verlegen, onwaardig in jezelf, buigen aan zijn voeten en genade vinden. Wat een troost voor verloren mensen, voor hen die Sions vorst leren erkennen als hun Heer. Jezus naar Egypte, opdat wij, die van nature alleen maar recht hebben op de buitenste duisternis, een erfdeel zouden ontvangen in Kanaan dat boven is. Dat is nu de zegen van Israël. In de ware zin van het woord, die geen recht had, wordt erfgenaam, omdat de rechtmatige koning verbannen is, verbannen wilde worden voor wederhorige zondaren. Een wederrechtelijke rover, een opstandeling van nature, een vijand, gemaakt tot een erfgenaam. En in die weg krijgt Gods kerk een goede, een in hem gegronde hoop op de onverderfelijke erfenis. Ja, als Gods kinderen in dit kind hun borg, hun middelaar mogen vinden en zien, om hunnentwil gevlucht naar Egypte, maar op Gods tijd weer teruggebracht naar het erfland, dan wordt de mond vervuld met gejuich. Dan mag je zingen wat we nu samen gaan doen. Uit de 68e psalm, het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart ge haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. En wat volgt? Psalm 68, het vijfde vers. Zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. We zien Jozef en Maria als het ware met het kind in de nacht van Bethlehem naar Egypte vlucht. Jozef en Maria moeten mee de lijdensweg op. Ook zij worden uitgeworpen omwille van de zaligmaker. En hoe wordt daarin het woord dat Christus later spreken zal bevestigd? Indien ze mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Het was toen waar. En het is ook nu waar. Dat Gods kinderen door vele verdrukking moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Hoe dikwijls zien we het in de geschiedenis van Gods kerk. Dat degenen die Jezus volgen uitgebannen zijn. Om zo hun borg, hun middelaar, gelijkvormig te worden. En als dat niet in letterlijke zin het geval is, dan is het soms ook figuurlijk waar. Gods kerk hoort er niet bij. De wereld doet al zijn best om haar uit te stoten. Wat werd gezegd van de apostel Paulus? We hebben deze man bevonden te zijn een pest. Een die oproer verwekt. Weg van de aarde met zulk een. Want het is niet behoorlijke dat hij leeft. Vreemdeling in een vreemd. In een vijandig land. Misschien zelfs soms vreemdeling. In eigen huis. Want ook nu komt het soms openbaar. Dat eensmans huisgenoten zijn vijanden zijn. En hoe zwaar kan het dan zijn. Onder spot. Onder laster. Onder hoon. Kan lijken alsof er geen helper is. Of de duivel alle macht heeft. Of de wereld de overhand heeft. Wat zal er ook niet omgegaan zijn. In het hart van Jozef en Maria, waar is nu uw God? Of wie gebouwd het? En aan wie ge uw zaak vertrouwd het? Sta op. Neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Omwille van het kind moeten ook Jozef en Maria vluchten, maar ze gaan ook met het kind. Want de Zoon van God is als een borg ingegaan in de nood en in al de ellende van een arm volk. Hij werd een banneling, maar in die verbanning is hij voor de bedreigde kudde geworden, de rots om erin te wonen. In al de benauwdheden van de zijnen was hij mede benauwd. En wie nu in de nood, machteloos in zichzelf, tegenover zoveel vijanden, zich aan hem leert toebetrouwen, die zal niet beschaamd uitkomen. Ook al schijnt het dan misschien dat uw weg de ondergang tegemoet gaat. Ook al is uw weg misschien vol van raadsels. Ook al is de weg die u moet gaan tegen vlees en bloed in. Wie daar die vluchtelingen ziet gaan op weg naar Egypte, die zou bijna denken dat Jozef en Maria de Heere moesten beschermen. Maar het is andersom. Hij beschermt hen. Hij die gedragen wordt op de armen van Jozef en Maria. Hij draagt hen door. We moeten maar niet denken dat de zaak van Gods koninkrijk van mensen afhankelijk is. Nee, ook als de kerk van de Heere in de hoek gedreven wordt, heeft God de teugels in handen. Jozef en Maria kwamen ook door de ballingschap heen. Want de Heere kwam erdoor. En daarom geldt het voor al Gods kinderen. In lijden en in nood. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand drukken. Die om Jezus wil met hem geworpen wordt in de oven van de verdrukking, die zullen het ook ervaren dat zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. In Egypte werden Jozef en Maria op hun God geworpen, om alles in hem te bezitten. En tijden van beproeving, van lijden, zijn dikwijls geen onvruchtbare tijden. Want dan trekt de Heere je af van alles wat geen wezen heeft. Om zo te leren zijn voetstappen te drukken en hem gelijkvormig te worden, hem over te houden. Wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Dat was de toezegging van de Heere. Jozef en Maria uitzicht gaf op redding, op wederkeer. Zij moesten de raad van God uitdienen en daar een bepaalde tijd doorbrengen. Het zou Gods tijd duren. Eerder konden en mochten ze niet gaan. De nood duurt Gods tijd. Geen moment langer. Ook geen moment korter. En de tijd die de Heere in de nood doet doorbrengen, is nodig om geoefend te worden in leidzaamheid. Om te leren Gods weg goed te keuren. De weg die hoger is dan onze weg. En dan kan het, buigend voor de Heere, toch in Egypteland een goede, een zoete plaats zijn. Omdat Jezus er omwille van zijn gemeente ook geweest is. Hij was er, opdat wij in Egypte zouden proeven en smaken, dat de Heere de getrouwe is, opdat ons vlees gekruisigd zal worden, en we de Heere leren rechtvaardigen in al zijn wegen. En was, wees al daar, tot de dood van Herodes. Herodes heeft de maat van zijn ongerechtigheid volgemaakt. Hij stortte van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En we zien in deze koning ook eigenlijk een type van de macht van de antichrist. Eens komt naar het getuigenis wat de Bijbel geeft de tijd, dat de antichrist, waarvan Herodes een type was, de kerk in grote druk zal brengen. Zo zelfs, zegt de Bijbel, dat het lijken zal alsof de overwinning is aan de Satan. Maar de Heere kwam terug uit Egypte. En hij zal ook komen op de wolken des hemels. En daarom mogen we zeggen, de toekomst van de Heere genaakt. Koning van de koningen komt straks. En wie weet hoe spoedig. Zegevieren terug. En al Gods kinderen gaan in het erfland. Zij zullen, zo zegt de schrift, de aarde erfelijk bezitten. En zo is dit gedeelte uit de Bijbel toch een rijke prediking. Van Jezus' overwinning is het ook voor ons tot troost. Herodes hoorde van de geboren koning van de Joden en hij brieste van vijandschap. En wat is erg gemeente, wanneer wij vanwege onze onbekeerlijkheid in deze man ons beeld moeten vinden. Hoe lang hebt u? Hoe lang heb jij jezelf al op de troon gehouden? Hoe lang hebt u al geweigerd om te buigen voor de koning der koningen? O weet toch, als jij erin volhardt om de koning der koningen buiten de deur te houden, als u maar blijft voortleven in valse gerustheid, dat de Heer het toch straks zal overwinnen. En u zult moeten bekennen dat hij recht had op uw hart en leven. Maar dan, in die grote, in die beslissende dag, is er geen bekering meer mogelijk. Buig daarom nu. De koning laat zich heden vinden. En hij is machtig, hij is gewillig om ons harde hart te breken. het helemaal in te nemen voor hem en zijn dienst. Toen Herodes regeerde, was er voor Jezus geen plaats in Kanaan. En zolang Herodes, gemeente, op de troon van ons hart zit, zolang hij ons hoogmoedige bestaan regeert, is er ook bij ons voor Jezus geen plaats. Maar nogmaals, God is machtig om die Herodes natuur bij ons door de kracht van zijn woord en geest te breken. Hij heeft het gedaan bij een Saulus van Tarsus. Hij heeft het gedaan bij een Zacchaeus. Hij heeft het gedaan bij Levi in het tolhuis. Bij zoveel anderen. Hij is ook machtig, gewillig om het bij u, om het bij jou te doen. Ook nu is zijn woord waar. Die hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Omdat Jezus uit Egypte geroepen werd, daarom kunnen ook nu zondaren, ouderen en jongeren, geroepen worden uit de duisternis van de zonde en van de Satan, en gebracht worden tot het wonderbare licht van God. En dat kan vandaag nog, want God laat u heden, welmenend, dringend roepen. In het gewaad van de schrift staat hij telkens weer als het ware wenend aan de deur van uw hart, van jouw hart, en zegt: wend u naar mij toe, wat behouden. Zijn komst in deze wereld, zijn terugkeer uit Egypte, zijn dragen van het kruis, het verkondigt ons wat Maria in haar lofzang heeft gezongen. Machtigen heeft hij van de tronen afgetrokken. En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Doch rijken heeft hij ledig heen gezonden. En wanneer je daar iets van mag inleven, dan mag je ook met Maria zingen: mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer. Mijn zaligmaker noemen. Amen. U bracht ons samen in uw woning vanmiddag. We hoorden vanuit de heilshistorie iets over de voortgang van uw werk. Dwars door het onmogelijke heen, maar u bereikt uw doel. De verheerlijking van uw grote naam en de zaligheid van een schare zondaren. Heere, geeft u ons uw hemels onderwijs door woord en geest. En leer ons voor u te buigen. Ons niet te verharden, maar u te bedelen om genade en ontferming. Ga met ons op weg naar huis. Leid ons veilig. Neem ons onder uw hoede, ook in de nieuwe week. En wil ieder van ons, ouderen en jongeren, schenken wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid. We bidden dat in de wegneming van onze zonde, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen dan slot op Psalm 124, het eerste en het vierde vers, dat Israël nu zeggen: blij van geest. Indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. En wat volgt? Psalm 124, de versen 1 en 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.